Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Jona 3. We noemen nu Jona 3. En we zingen psalm 141 vers 1 en 2. Psalm 147 vers 2 en 5. Psalm 36 vers 2. En psalm 86 vers 3. Schriftlezing Jona 3 en we zingen psalm 141 vers 1 en 2, psalm 147 vers 2 en 5, psalm 36 vers 2 en 86 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avonduur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 141. 141 en daarvan het eerste en het tweede vers, psalm 141 vers 1. Roep Heere in angst op uw gevloden, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn wee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers. die des avonds branden. 141, 1 en 2. Geliefden, in deze tiende Bijbellezing zouden wij vanavond nog eenmaal willen stilstaan bij een gedeelte uit het derde hoofdstuk van de profeet Jona. En daartoe lezen wij andermaal dat derde hoofdstuk, de schriftlezing in het avontuur. Jona 3, voorafgegaan door de lezing van artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon.
Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamen gevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheidene eigenschap behoudende, gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur, en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd, terwijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de Godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was. Hoewel zij zich voor een kleine tijd niet zo openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleesers. En het woord des Heeren geschieden ten anderen malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot den koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijns toorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet.
Vergrootmoed ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is ook deze dag, Heere, voor ons gesteld tot getuigenis van uw langmoedigheid ook over een ieder van ons, zoals we ook aan de avond van deze dag nog een ogenblik samen mogen zijn. Toonbeelden, voorbeelden van uw taai geduld. Heere, een Als u enige eigenschap in de ziel gaat verklaren, dan roept die ziel het uit. Niet één eigenschap kan ik ooit naar waarde schatten, beschrijven, maar stamelen. Heer, wat dat nou is. Ook deze eigenschap van uw langmoedigheid en uw taai geduld om nou zo'n menselijk schepsel en al die schepselen tezamen nog te dragen en te verdragen. Dat de aarde nog niet onder ons is opengegaan en de hemel nog niet boven ons is ingestort. We kunnen het zo gemakkelijk zeggen, maar mag dat de beleving zijn, want Heere, dat u ons nog draagt en verdraagt, dat kan u alleen maar uit oorzaak van uw langmoedigheid. Heere, maar daar ligt tegelijkertijd ook een ernstige waarschuwing in besloten, dat die langmoedigheid niet altijd zo over ons zal zijn, maar dat er ook een einde zal komen. Heere, want daar zijn ook andere eigenschappen, en die zullen ook voluit gelden. Op uw tijd en wijze zal het ook aan een ieder van ons blijken dat u ook een zeer rechtvaardig God zijt, die nooit één zonde door de heilige vingeren kan zien. Dan zal het ook blijken dat u de rein bent van ogen om het kwaad te aanschouwen. Heere, dan zal het ook voor die ziel gaan waar worden dat je zo heilig zijt, dat je niet anders kunt dan de zonde wegbranden voor uw heilig aangezicht, en de zondaar die zijn zonden sterft niet anders dan kan treffen met uw eeuwige gramschap. Heere, en zo gaat u in de waarachtige bekering toch al die eigenschappen enigszins verklaren, maar dan wel zoveel daarvan schenken aan die ziel dat hij het uit gaat roepen: wee mij, ik heb tegen een heilig en rechtvaardig God gezondigd. Zoudt u ons dat allen willen leren? Nu zijn we er nog. Heer, en dat we daarin mogen zien, tot ontzetting, dat u dat nog geeft. Dat u ons hier weggestormd hebt. U die toch om één zonde de gehele wereld in Adam moest verdoemen. Allen in Adam gevallen, maar nog niet in de hel gevallen. En daar ligt dan het onderscheid tussen de uren waar we nog mogen zijn en het uur van het sterven waarin we eenmaal komen zullen en allen zullen zijn als wij niet bekeerd zullen worden. En Heere, wilt u ons ook dat vanavond niet alleen door de prediking laten verkondigen, maar door woord en geest ook tot werkelijkheid van een ieder kon het zijn van ons maken. Want het is wel een groot stuk als wij als rechtzinnigen in de gemeente nog mogen belijden dat wij bekeerd moeten worden. En dat we met ernst kunnen betuigen dat ieder mens wederom geboren zal moeten zijn, wil het wel zijn, maar och, dat spreken zal ons niet helpen als onze zaak niet bekend is. En Heere, daar ligt toch ook zo groot gevaar dat we misschien wel denken er ietsje van te weten. En wel zoveel van te weten met die grote reis denken te kunnen maken naar die eeuwigheid, maar nou eeuwig bedrogen uit te zullen komen. Hoeveel zijn er niet? Heer, en dat staat toch in uw eigen woord, hoeveel zijn er niet die het zullen zeggen bij zichzelf overwegende als die reis gaat beginnen: ach, ik heb er wel grond voor. Ik zal geen onbekend God ontmoeten. Ik heb hier toch betrekking gehad op dat lieve wezen. Ik heb wel eens in gebed mogen neervallen. Ik heb wel eens opening gehad in de zuchtingen van mijn ziel. En ik mocht wel eens geloven dat God van me af is. Ach Heer, hoeveel zijn er zo die grote reis in begonnen, maar moesten het horen: ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Heer, en wat was dan het verschil? Wat was dan de haper en wat ontbrak er dan? Heer, dat zullen ze in alle eeuwigheid wel moeten gaan zien. En dat zullen ze ook moeten beleven. Dat er heel veel was, maar die ene persoon des middelaars heeft nooit intrek genomen in hun harten. Ze hebben er misschien wel eens wat van gezien en gesmaakt en geproefd, maar nooit kennis gekregen aan die dierbare persoon. Heere, daarom bidden wij u, of u ook in deze donkere tijd ons nog tot klaarheid zou willen brengen, in de prediking willen geven en door uw geest willen toepassen, wat nou werkelijk gekend moet worden. Wil het niet eenmaal zijn in het uur van ons sterven: ga weg van mij, Maar het mag wezen, kom hoger op. Heren, dat zal tot eeuwige verwondering zijn. Want de kerk kan dat niet vatten. Die kan het niet vatten dat nou zo'n schepsel. Met alles wat er gebeurd is, toch zo'n verdoemelijk schepsel. Nog ooit in die reine hemel zou kunnen komen. In uw eeuwige liefdesgemeenschap zou kunnen delen. Heren, dat zal een eeuwige verwondering zijn. En dat zal een eeuwig wonder blijven ook, want dat is de hemel. Daar komt al dat wonder geen einde. En daarom bidden wij u ook in deze avonduren, of u nog uw hart zou willen ontsluiten, het woord verklaren en ons nog gevangen willen nemen onder de gehoorzaamheid van Christus. Opdat het ook hier mag zijn, bekeerd te worden zoals ge al uw volk bekeerde. Niet zoals de godsdienst zichzelf bekeert, zichzelf de handen oplegt en ook anderen nog de bloemhoven injacht. Zou het ge zo nog in deze donkere tijd willen spreken? U bent niet verplicht. Heer, en als u ons vanavond voorbij gaat, dan zal er nooit één ziel u daarop kunnen aanspreken. Dan alleen met de woorden naar recht voorbij gegaan. Zou het ge dan nog eens een bezoekje willen brengen? Aan deze of gene kon het zijn aan ieder hier of ook thuis met ons verbond. Heren, en dat er ook vanavond nog tandere kners mag zijn in de hel en nog vreugde bij uw engelen in de hemel. Dat uw volk op aarde nog verblijd mag worden als er weer een kindje geboren is. Broertje of zusje erbij mag komen. Heren, en geef dat volk ook de liefde om ook op gepaste wijze met het nieuwe leven om te gaan. Want ach, ook na ontvangen genade blijft de mens een slechte vertrooster. En hij kan het van zichzelf zo menigmaal niet vatten. En een ander ook de weg niet wijzen. Maar wilt gij het dan zelf nog maar doen, heren? En uw volk onderwijzen. Hoe te gaan, hoe te staan, maar ook te handelen. Met anderen die op de weg van Sion zijn gebracht. En dan mogen we toch wel bijzonder vragen. Voor hem die daartoe geroepen zijn. Wilt u zo nog uw liefdesvleugelen over ons uitspreiden? Hier in Vriesenveen of het rond der aarde waar nog vanavond samenkomsten mogen zijn. Heer, en dan kent u uw knechten. U kent ook die huurlingen. U weet van het onderscheid. En nou zijn die huurlingen vaak van mening dat ze knechten zijn. En die knechten moeten vaak bevreesd zijn. Dat ze maar een huurling zijn. Heren, ach, maar als u het nou nog eens komt op te klagen. Dan zou het toch vanavond kunnen. Dat zou toch een wonder zijn. Dat die huurlingen wegvluchten. Ween mij, ik heb gezondigd. En dat die knechten nog eens in hun getrouwheid gesteld mogen worden. En het mogen vernemen dat u hen geroepen hebt. En dat hun arbeid in de Heere niet ijdel zal zijn. Ik wil zo nog spreken, nog rondgaan. O gezegende Emmanuel, tussen de kandelaren, tussen de gemeenten, onderhoudende, bestraffende, tuchtigende, al doende wat nodig is en wat u ook zeker zult doen. Want u heeft het gezegd dat de poorten der hel uw gemeenten niet zullen kunnen overweldigen. U bent erbij, u heeft zich verbonden aan uw kerk, u kunt er ook niet vanaf. U heeft het gezegd, ik ben met u al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Heer, en zo zult gij dan ook die kerk aan het einde brengen. En dan zal het hier voorbij zijn, dan wordt er niet meer gepreekt over Jona, en dan wordt er niet meer gezucht, dan is alles opgelost. Dan wordt er nog maar één niet gepreekt, waarin die grote hemelse heerlijkheid, nog maar één preek zal er opwellen uit het hart van uw kinderen. Die ene preek, die ene lofzang, op dat vrijmachtig welbehagen door u alleen. Hoe eeuwig zal daar de liefde zijn. En die zal zich eeuwig richten op dat Lam van God. God in Christus. Voorwerp van eeuwige aanbidding en verwondering, dankzegging en lofprijzing. Heren, dat we daar niet gemist zullen worden. Wij die misschien getrouw zijn geweest in het opgaan naar uw huis en het bijwonen van de bijbellezing. En nog veel meer, maar daar maar de grond uit te mogen verliezen. Om de grond te ontvangen die alleen maar houdbaar is. De grond die gij gelegd hebt, dat enig zoenoffer van Christus. Daar maar op te mogen zinken, in waarheid, in hem gevonden te mogen worden. Gedenk al zo allen tezamen, geef nog te spreken, geef nog te luisteren. Hier en over het ronde aarde, waar nog samenkomsten mogen zijn, tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Geliefden, zouden zoals gezegd nog eenmaal stil willen staan bij dat derde hoofdstuk. Opnieuw is het ons voorgehouden, voor je gelezen. de prediking van Jona, wat de uitwerking daarvan ook mocht zijn. Gehoord over de prediking, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. We hebben ten tweede ook gehoord hoe de prediking vrucht heeft mogen dragen en de lieden van Nineveh geloofden aan God. De derde maal zijn we stilgezet. Het zou een wonder zijn als we werkelijk ook stilgezet waren. Mochten we althans stilstaan bij. En dat is ook een wonder. Die koning die van zijn troon afkomt. Dat is toch wel een vraag. Bent u al van uw troon afgekomen of niet? Van de troon af. En er weer niet op gaan zitten. Als een veranderd mannetje of een veranderd vrouwtje. Maar als het waar is, komt je er nooit meer op. Van de troon af, de koning van de troon, dat is een prediking hoor. En ach, nu de vierde maal, dan wilden we graag wat stilstaan bij het laatste. En laten we daartoe beginnen bij het zevende vers. Waar die koning nou een boodschap laat uitgaan, sterker nog een bevel. Dat allen zich moeten verootmoedigen. Voor de God van Jona, de God van Israël, de God van hemel en aarde. Vers 7 tot en met vers 10. En hij liet uitroepen dat men sprak ten Nineveh uit bevel des konings en zijn grote, zeggende, laat mens nog beest, nog rund, nog schaap iets wat smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren niegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen en hij deed het niet. En hij deed het niet. Geliefde, laten we boven de prediking mogen uitschrijven. Nineveh gespaard, niet waar? En hij deed het niet, dat oordeel niet voltrokken. Niet omgekeerd, zeggen wij. Laat ons dat maar bezien. Nineveh gespaard. Twee gedachten. Ten eerste, Nineveh verandert en ten tweede God niet verandert. Moet u wel opletten. De godsdienst is precies andersom. Maar als het waarachtig is geweest, dan is dit gebeurd hoor. Nineveh verandert, maar ten tweede God niet verandert. Ik word er niet veranderd en daarom zijt gij niet verkeerd. Dat is een groot geheimnis. Nineveh gespaard. Ten eerste, Nineveh verandert. God niet verandert. Psalm 147. En dan van de tweede en vijfde vers, Psalm 147 vers 2, hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in een smarte die in een zonde en ellende tot hem zich ter genezing wende. Hij telt het groot getal der sterren die het scherp gezicht op aard verwarren en roept dat talloze heer tezamen en noemt u allebei haar namen. En het vijfde, God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. Hij heeft geen lust aan zijn mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. De macht van paard en mans vermogen zijn beide nietig in zijn ogen. Aan die vertrouwen op hun benen wil hij geen gunst of hulp verlenen. Tweede en vijfde van Psalm 147. Thank you. Nineveh spaart de eerste plaats. Nineveh verandert. We hebben nog niet zo lang geleden gemeente stilgestaan bij die wonderlijke profetieën van Bileam. U weet misschien nog wel hoeveel waarheid die man naar buiten mocht brengen, werkelijk van God ontvangen, waar hij zelf nooit deel aan heeft gehad. De waarheid spreken zonder de waarheid te kennen. En een van die waarheden heb ik hier ook voor me. En het heeft ook alles te maken met de prediking van dit avonduur. U vindt het in nummer 23 vers 19 en daar staat dat bekende woord wat Bileam spreekt. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Dat betuigt niet alleen in waarheid Bileam, maar heel de schrift. God is geen mens dat hij liegen zou. Mensenkind, dat hij berouw zou hebben. Toch lees ik hier vanavond. En het berouwde hem. En hij deed het niet, wel gezegd en niet gedaan. Wat is dat? En nogmaals, het is het getuigenis van het ganse woord van God. Psalm 89, u weet het allemaal. We zingen dat versje toch wel meerdere malen met overtuiging dat het waar is dat God nooit zal herroepen. Ik zal nooit herroepen. Wat hij eenmaal heeft gesproken, dat blijft vast en onverbroken. Al hetgeen mijn lippen uitgaat. Het ligt heel duidelijk in de naam van God zelf. En wat is het een wonder als die naam voor de ziel wordt geopenbaard. Jehovah. Dat hij is die hij is, die hij eeuwig zijn zal. Dat is dat onveranderlijke van dat goddelijke wezen. Dat getrouw zijn aan zichzelf. Wat Bileam daar profeteert. Wat Psalm 89 zingt. Dat zegt die naam Jehovah. Zo getrouw. Eeuwig zichzelf blijft. Die nooit zal herroepen. En dan weer, geliefde, weer dat woord aan het einde van Jona 3 en hij deed het niet. En dan weet ik wel vanavond, dan zijn er misschien ook wel in ons midden die zeggen, die willen misschien wel een lofzang gaan zingen. Die zeggen, nou heeft God gezegd dat hij Nineveh zou omkeren en nou doet God dat niet. En die zijn zo verblijd, die zeggen, wat een genadig en goedertieren God is hij toch. Hoe langmoedig een lofprijzing aanheffen op de genade van God. Dat hij toch dat goddeloze Nineveh nog spaart, niet omkeert, niet verdelgt. Genade God, zijn die er ook vanavond die dat zeggen? En die een lofprijzing willen aanheffen op Gods goedheid en liefde en genade? En is dat niet een God die wij ook wel willen verkondigen aan alle mensen? Mag ik eens vragen, zou er ook vanavond een volk kunnen zijn onder ons? Dat zegt, als dat waar is. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Want als ik me niet vergis, heb u wel eens tot me gesproken. Want toen heb ik mogen geloven dat het waar was en dat u dat ook nooit meer zou herroepen. Maar moet ik dan vrezen dat het ook van mij geldt, wat u beloofd heeft, dat u dat dan niet zult doen? Want u heeft van Nineveh gezegd, ik zal Nineveh omkeren. U heeft het niet gedaan. U heeft mij gezegd dat u mij zult sparen. Zult u dat dan ook niet doen? Zal het dan toch waar zijn wat daar ook Asaf in 77 uitzingt? Heeft God zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgescheept? Nee. Zullen Gods beloftenissen dan, zo sprak ik, hun vervulling missen? Dan zie ik daar een betraand oog. Want als God de waarheid niet spreekt in zijn bedreiging, hoe zal ik dan weten dat hij het wel zal doen in zijn belofte? Als God in het ene niet waarachtig blijkt, zal hij dat in het andere dan wel zijn? En is het dan niet waar wat hier staat en wat Psalm 89 zingt en Asaf verzucht, is dat dan wel waar? Bovendien, gemeente, is dit ook niet de eerste keer in de Bijbel dat het er staat. Misschien dat u dat wel weet, in Genesis 6, vers 6, daar staat iets overeenkomstig. Daar zegt de Heere dat het hem berouwde dat hij de mens geschapen had. Dus weer datzelfde woord, God heeft het berouw van dat hij de mens in dit geval dus geschapen heeft. En in de brieven, of beter gezegd de boeken van Samuel, hoor ik ook iets aangaande Saul. Dan zegt God het zelf, het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb. En hier bij Jona, het berouwt God. En hij doet het niet wat hij wel heeft gezegd. U begrijpt, dat is geen kleine zaak die vanavond onze aandacht vraagt. Daar staat letterlijk alles mee op het spel. En ik zei zo even, er zullen er zijn, die zijn er, ik weet niet of ze in ons midden zijn, die zeer verblijd worden als ze horen dat God het oordeel heeft uitgesproken en het toch niet doet. En dat is zeer ernstig als die er zijn. En dan zullen er wel meer zijn die daar nog een heel bijzondere conclusie aan verbinden. Die zeggen, ach, nu ik dat vanavond zo hoor en ja, tot mijn vreugde vernemen mag. Nu word ik toch vanavond bevestigd in mijn vermoeden. Ik heb het altijd al gedacht, het zal wel meevallen. Het zal wel meevallen. Het wordt natuurlijk wel heel ernstig gezegd, maar als het erop aankomt, is God zo goed dat hij het toch niet doet. En zo zit ik eigenlijk altijd in de kerk. Ik ben wel eens onder de indruk van die ernstige woorden over het oordeel. En dat benauwt me ook. Ach, dan kom ik buiten en denk ik, ach, zou God nou werkelijk zoveel miljarden mensen in de hel werpen? En zou die nou echt al die kerkmensen, al ontbreekt er dan misschien wat aan, zou die er nou echt allemaal, zou met dubbele stokslagen slaan? Ach, dan hoor ik toch vanavond, het valt gelukkig allemaal wel mee. Ik heb het altijd al wel vermoed, ik heb het altijd wel gedacht. Zeg nou eens eerlijk gemeente, hoeveel zit er ook vanavond met die heimelijke hoop in de kerk? Iedere dienst weer. Hè? U zegt het dan misschien niet zo, maar u denkt eigenlijk, het zal zo vaart wel niet oplopen. Wel nu, hier staat het toch. Oordeel uitgesproken. En die mensen zijn wat veranderd. En dan zegt God, nou dan verander ik ook van gedachten. Ik doe het niet. God is dus veranderd. Van gedachten veranderd, hoe die het ook verder wil zeggen. Hij is veranderd. Nee. Ik zeg vanavond nee. Nee, God is niet veranderd. Nineveh is veranderd. U zegt, oh ja, goed. Nou, dan eerst Nineveh veranderd en daarom is God ook veranderd. Nee. Nineveh is veranderd. God is niet veranderd. Vergis u zich niet hoor. Nineveh is veranderd. Zullen we daar eens bij stilstaan? Nineveh is veranderd. En laten we nog maar eens kijken, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hè? Hoofdstukje 3. Wat is er nou gebeurd? Jona is na een grote omzwerving eindelijk in Nineveh gekomen. En hij heeft de preek gehouden die God hem heeft opgedragen, geen eigen preek. Gods woord getrouw en de prediking was nog 40 dagen en Nineveh zou worden omgekeerd. Zo ging die man prediken door Nineveh en wat is er toen gebeurd? Die boodschap die vond weerklank. Dat raakte die mensen daar. Ook de koning heeft het gehoord en de koning is van zijn troon afgekomen en heeft dat heerlijk kleed afgelegd. Rouwkleed aangedaan, in zak en as zat hij ten neder. En hij liet ook nog een bevel uitgaan dat alle mensen in de vee het precies hetzelfde moesten doen als hij. Precies hetzelfde. Ja, zelfs ook de dieren. Alle mensen in zakken nas en ook de dieren met rouwkleden gekleed. En mens en dier. Niemand, niets mocht nog eten of drinken. Men moest vasten en sterk krachten roepen tot God. En met de boze werken breken. Niet langer meer gewelddadigheid bedrijven. Geen goddeloosheid, geen zedeloosheid meer. Bekering van hun werken. Dat is dus wat er gebeurd is op de prediking van Jona. Het heeft geraakt. Een koning van de troon in zak en as. Mensen met de koning samen. Ik zeg het nog een keertje. Vasten. Rouwen, roepen, bekeren. Oh ja. En zelfs de dieren moeten dat ook doen. Zover een dier dat kan natuurlijk. De kanttekenaar zegt zo heel treffend. Kijk, dat roepen, dat zal van die dieren niet gevraagd zijn. Hè? Die roepen niet. En tegelijkertijd geeft de kanttekenaar een tekstverwijzing waaruit blijkt dat die dieren ook wel roepen. U heeft het ook met mij gezongen. Psalm 147. Hij hoort het roepen van de raven. De raven roepen ook hoor. Maar het is duidelijk. Ook de dieren moeten delen in die verootmoediging. En laat ons daar toch iets van mogen zeggen. Want dat is wel merkwaardig. Of niet? Dat ook die dieren, als het ware, in die verootmoediging, in dat rouwen betrokken worden. In de eerste plaats, kijk weer naar de kanttekening, is dat bedoeld om de mensen nog tot meer ootmoed te brengen, toch nog meer en nog groter verslagenheid te brengen. Als je in de straten loopt en al die mensen met rouwgewaden ziet gaan, en ook die dieren nog met rouwkleden bedekt, ja, dan wordt de verslagenheid alleen maar groter. En dat is ook de bedoeling van de koning. De verslagenheid moet algemeen zijn. Toch, zegt u, blijft het wonderlijk. Voor de Oosterse mens van die tijd was dat anders. We lezen bij een Griekse geschiedschrijver, Herodotus, dat wanneer bij de Perzen een veldheer, een generaal, stierf, de soldaten hun paarden gingen scheren als teken van rouw over de dood van die veldheer. Ook daar dus dieren betrokken bij dat rouwproces, als ik het zo mag uitdrukken. En trouwens, dat weten wij, je ziet het niet zoveel meer, maar de ouderen weten dat zeker wel. Vroeger, vooral als het voorname mensen waren die moesten begraven worden, dan was er een lijkkoets, daarvoor zwarte paarden en over die paarden van die rouwkleden. Dus ook wij kennen dat wel, dat ook die dieren met rouwkleden bekleed werden. Op zich dus allemaal niet zo heel bijzonder, zouden wij zeggen. Maar het gaat nog verder. En ik zeg niet dat de mensen in Nineveh dat allemaal beseft hebben. Maar ik hoop wel dat wij daar enig besef van mogen hebben. Want dit gaat wel veel dieper. En ik verwijs u naar Romeinen 8. U moet dat maar eens rustig doorlezen. Helemaal. Wat staat er dan? Ik zal het in mijn eigen woorden zeggen. Met de val van Adam, dat weet u, is niet alleen de mensheid gevallen, maar de ganse schepping is gevallen. Dieren en planten ook. Heel de aardbodem, zelfs die dode natuur, is onder de vloek gekomen. De aardbodem vervloekt dus. Met andere woorden, heel de schepping deelt in de val, draagt ook de gevolgen van de val van de mens. En wat zegt dan Paulus? De ganse schepping, het ganse schepsel, dat is de schepping, zucht. Want alles is onderworpen aan de ijdelheid, de vergankelijkheid. De hele schepping zucht als onder een last. De last van de verderfenis. En, zegt Paulus, die schepping, dat schepsel, die schepping zucht niet alleen onder die ijdelheid, maar die verwacht ook. Wat verwacht die schepping? De vrijmaking van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat betekent, verwacht ziet uit naar, rijkhalzend zelfs naar, de verlossing van die ijdelheid, van die vergankelijkheid, van het gewicht van de verderfenis. Ziet uit naar een nieuwe hemel, waar geen dood meer zal zijn, waar geen plant meer zal sterven, waar dieren niet meer elkander zullen vereten en verbijten, ook mensen dat niet meer zullen doen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De schepping is dus betrokken en in het gevoelen en ervaren van het gewicht van de zondeval, maar ook betrokken in het uitzien naar de verlossing daarvan. En dat is een diep stuk, zei ik. Dat is een heel groot stuk. Hoe tekent ons dat de mens, als de onderkoning door God gesteld, wiens val alles heeft meegenomen, zoals ook wanneer een koning valt, heel zijn koninkrijk meevalt. Maar ook wanneer hij staande was gebleven, de ganse schepping, haar oorspronkelijke luister en heerlijkheid had mogen behouden. Wat diep wordt dan ook vanavond de val getekend, dat de ganse schepping zucht onder de gevolgen van de zonde. Dat doortrekt alles. En dan is heel de schepping in barensnood. Dat is een bijzonder iets, geliefde, om dat op te merken. En dan spreken we naar aanleiding van Romeinen 8 wel eens over drievoudig zuchten. Het zuchten van de schepping, het zuchten van de kerk en het zuchten van de Heilige Geest. En die is het die in die schepping en in die kerk zucht. En in de kerk met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan zie ik daar Christus. Hij moet daar een man genezen. Hij moet een mens genezen. En dan staat er zo, en hij zucht. Ook de middelaar zucht. De schepping zucht, Gods kerk zucht, de geest zucht, Christus zucht. Eén zucht in de schepping. Maar nogmaals, een schepping die ook uitziet, verwacht, hoopt. De vrijmaking. De vrijmaking van de dienstbaarheid der verderfenis. Naar de openbaarwording van de kinderen Gods. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is een ontzaglijke vraag die ik u stel. Herkent u dit zuchten? Zucht u mij met de schepping, met de kerk, door de geest met Christus? Kent u dat zucht? Niet dat zuchten dat de wereld ook kent. Omdat dat alles tegen zit. Omdat mij dit weer moet overkomen en ik weet het allemaal niet meer. Kan een mens ook zuchten, maar het is een ander zuchten. Onder het gewicht van de verderfenis. Onder het gewicht van de zonde en van de schuld, mensenkind. Maar ook dat zuchten van de levend gemaakte ziel. Dat hopend uitzien naar de dag dat Christus zal wederkomen, alle dingen nieuw. En dan zal de kerk nooit meer zuchten, dan is de kerk uitgezucht. Soms zegt een Heer wel tot zijn volk, zucht nog maar één keertje dieper, nog één diepe zucht. Hè. Net als de dokter, nog één diepe zucht. En dan is het kind geboren. Maar dan mag de kerk wel eens geloven, nog één diepe zucht. En dan ben ik thuis. Nog één diepe zucht. En dan is de kerk en dan is de schepping verlost van de dienstbaarheid der verderfenis. Kijk, en in dat verband zou ik ook willen zien wat hier staat in Jona 3. En nogmaals, dat hebben die mensen allemaal niet begrepen. Maar er zijn meer dingen die mensen doen Niet met een helder begrip, maar wel met enig invoelingsvermogen van hetgeen hier aan de orde is. En alle zucht hier, ook de dieren, dat is heel bijzonder. Trouwens, mag ik nog wat zeggen? Gebeurt wel eens als een baas of een bazin heel erg bedroefd is, dat zijn dieren het gevoelen. Dat de dieren het voelen. He? Misschien wel het kopje leggen op je schoot of niet. Omdat ze meevoelen het verdriet van de baas. Kan. Soms werd die schepsel nog meer meegevoeld dan bij mensen, kinderen. Maar goed, laat ons daar niet over uitweiden. Maar het is wel waar. En er is een betrekking die wij niet altijd doorzien, maar die er wel is. Vanuit Romeinen 8 heb ik u iets gezegd. En ach, geliefde, en als God de mensen bekeert, dan zijn het juist ook de dieren die het merken. We hebben er pas toch over gesproken, nietwaar, met de herders. He? Er zei een man, ik heb het u verteld geloof ik, in Rotterdam, en zei, als God de mens bekeert, dat papegaatje thuis is het eerste die het merkt. Krijgt een ander baasje. Nu ja. Mens en dier betrokken in de rouw over de zonde in Nineveh. Dus dat, we spreken over Nineveh veranderd. Dat is dus gebeurd op de prediking van Jona, van God zelf. Er zijn een aantal woorden die wij vanavond terdege moeten overwegen. Zeer terdege moeten overwegen. Wat gebeurt daar nu in Nineveh? Als gevolg van de prediking. En daar staan ze, de woorden. Daar is algehele verootmoediging. Daar is vasten. Daar is roepen. Daar is rouwen. En daar is ook breken, bekeren. Dat zijn 4, 5 woorden. Waar nou de waarachtige bekering in is bedoeld. Daarom moeten wij dat heel nauwlettend bezien vanavond. Wat gebeurt er dus in Nineveh? We zeggen dan, Nineveh is veranderd door die prediking. Wat gebeurde er dan? Waar bestaat die verandering dan precies in, geliefde? Dan nog een keertje, in de eerste plaats, alles in de ootmoed. Een gehele, algehele verootmoediging. Alles treurt daar. Als God een mens bekeert, is dat niet anders. Dan gaat alles daarin delen. Dan treurt niet alleen het oog, het hart, maar ook de voet en de handen. Alles wordt daarin betrokken en dit is heel wezenlijk dat u dat onthoudt. Er zijn mensen die hebben wel eens een zekere droefheid en ze zijn tot nadenken gestemd, zeggen we dan. En oh, er verandert ook wel wat, maar het grijpt niet die hele mens aan. En ach, een ogenblikje bedrukt en een ogenblikje daarna lachen ze weer. En ach, dan lopen ze weer en dan huppelen ze weer. Het grijpt niet de gehele persoon aan. Daar moet je wel op letten. Als het waarachtig is, dan grijpt dat de hele mens aan. Net als die hele stad Nineveh valt in de ootmoed, in het ware werk grijpt dat alles aan. Je verstand. Dan kun je wel eens denken dat je verstand verliest. En je gevoel, dat is op andere dingen gericht. En je handen staan niet meer naar dat werk. Moet wel gedaan worden trouwens hoor. En die voeten lopen daar niet meer heen. Waar ze vroeger zo graag kwamen. Ziet u? De onderdanen, om zo maar te zeggen, worden er ook bij betrokken. Er zijn mensen die kunnen er altijd over praten, maar hun hele levensgang is niet veranderd. Dus dat is het eerste, geliefde, wat u moet overwegen. Als u zelf vanavond ook moet zien het licht van de eeuwigheid die zo snel kan aanbreken, want ook vanavond kunnen wij sterven. En ben ik dan veranderd? En is die verandering genoeg? Het eerste is dus een gehele verandering en een algehele verslagenheid. Het tweede, er staat nadrukkelijk vermeld dat die mensen moesten vasten. En vasten, dat weten we allemaal, je voor een bepaalde tijd van eten en drinken ontzeggen. Nou zegt u, als God de mens bekeert, gaan ze dan niet meer eten en drinken? Dat kan heel werkelijk waar zijn. Maar het gaat om die geestelijke onthouding. Dan gaat het u niet meer om eten en drinken, daar bent u dag en nacht mee bezig. Hè? Ik ga het voor u allemaal niet vertellen, het is bij ons allemaal hetzelfde. Waar bent u mee bezig, waar gaat u in op? In de dingen van uw werk, in de huishouding, in uw kinderen, in uw mooie kleren, in uw vakantie, noem het maar op. Hè? Daar gaat u vasten, dat hoeft u niet meer. Een aangeslagen ziel hoeft niet zo nodig op vakantie hoor. En die staat niet meer al de mooie jurkjes te bekijken. En de laatste mode. En die stroopt niet alle winkels af. Nee. Dan komt daar vasten. Zich onthouden van al die dingen. Dat is een geestelijk vasten. Een geestelijk vasten. Wat vroeger je eten en drinken was, dat hoeft niet meer. En nu zei ik wel, natuurlijk moeten kleren gekocht worden. En ook nette kleding, maar daar ga je dan wel op letten. Hè? Daar ga je wel op letten. Dan loop je niet meer voor schande door de straten van Vriezenveen. Dan heeft dat wel gevolgen voor je kleding en je haardracht en nog veel meer. Maar nogmaals gezegd, geliefde, er is een vorm van geestelijke onthouding, geestelijk vasten. Dat hoeft niet meer zo nodig. En wat een lust is geworden, wordt een last. Daar gaat het hart van een ontdekte zondaar niet meer naar uit. Daar kunt je het aan zien. Die zeggen, ik hoef dat niet meer zo nodig. En daar wil ik ook niet meer zijn. Geestelijk vasten, dat is het tweede. Moet u wel onthouden. Het derde is dat roepen. Als ze een waar werk is, geliefde, dan gaat dat roepen beginnen en het eindigt ook niet meer. Wat gaat die ziel dan roepen? Altijd in verband met die eerste twee zaken die ik u noemde. Als het uw gehele persoon aangrijpt en als al hetgeen u voorheen bekoorde u niet meer bekoort, waarom? Omdat er nog maar één ding nodig is. Waarom krijgt een aangeslagen zondaar dat geestelijk vasten? Omdat er maar één ding nodig is. Hoe word ik met God verzoend? Het is maar één zucht. Hoe word ik ooit bekeerd? Dan telt dat andere niet meer. Daar doet dus alles in mij. En dat brengt altijd met zich mee afzien van dat andere geestelijk vast. En dat bepaalt het roepen één ding. God bekeer me. Hoe word ik met drieëne God verzoend? Hoe wordt het ooit voor mij nog opgelost? Dat is dat roepen. En dan moet u goed opletten. Die gaan niet roepen of God zich iets mocht veranderen. Of zij is anders mogen worden. Eens ander mogen zijn. Gaan roepen. Hun nood uitschrijven. En dan schreven ze niet van de daken. Dat doet de godsdienst. Maar dan schreven ze uit verborgen plaatsen. En dat hoeft niemand te zien. Dan kijken ze liever nog driemaal in de spiegel of hun ogen wel toonbaar zijn. Want dat hoeft niemand te zien. Dat is roepen. In verborgen plaatsen, dat gaat er eigenlijk door. Altijd. En wat herkennen ze zich dan in die raven? De jonge raven, dan kijken ze wel eens naar zo'n vogeltje. Dan kijken ze wel naar zo'n vogeltje, naar zo'n raaf die nou altijd roept, want zij schreeuwen ook van binnen. Maar waren ze maar zo'n dier? En die heeft geen ziel voor de eeuwigheid, en zij wel. Dan kijken ze wel naar zo'n musje met zo'n open bekje. En dan zeggen ze, Heere, zou het die me zo ook willen vervullen? Dan komt die moedervogel aangevlogen. Wat is dat beest gelukkig? Ik mis alles. Ik sta overal buiten. Ik ben zo leeg. Roepen. Omdat je God kwijt bent. Roepen. Omdat je geleerd hebt waarom je God kwijt bent. En zijn we teruggebracht in het paradijs. Want daar wordt de schuld ten volle geëigend. Mensen zijn zo tegenwoordig gemakkelijk zondaar voor God. Ja. Maar teruggebracht zijn in het paradijs, geliefden. En daar hebben we onze eigen hand gezien. Die gegrepen heeft van de liefde God. Daar wordt de schuld geëigend. Daar worden we schuldenaar. Een doemeling voor God. Daar God vrijwillig, moedwillig verlaten. Daar ligt de oorzaak, de zonde, die scheiding. Maar daarom die ziel nu in dat godsgemis. Maar wonder dat het beleefd is dat we God kwijt zijn. Want u zonder ontdekking, geliefde, loopt door. Zonder God. Om straks eeuwig in de hel te zijn zonder God. Want dat is de hel, eeuwig zonder Gods liefde. En een ziel die dat gaat zien. Die God kwijt is, die roept bij dag en bij nacht. En dat gaat altijd maar door. Dat is nood. Dat is benauwdheid. Maar let u op het volgende, geliefde, staat er ook. Die rouwkleding, wat betekent rouwen? Het is niet alleen de benauwdheid. Maar het is ook de droefenis. Maar ook daar moet u op letten. Daar moet u ook op letten. Want de ene droefheid is de andere droefheid niet. Er zijn mensen die zeggen, nou dat is het ware werk hoor. Als je benauwd bent en bedroefd bent. Want dat staat in Psalm 116. Benauwdheid en droefenis. Jawel, maar wat voor droefheid is dat? Want ik ken er geen. Ik ben zo bang vaak, dat mag u best weten dat ik het zelf ook ben. Die man die heet Esau. En was hij niet bedroefd, ja zeker. Die heeft tranen geplengd. Om het erfdeel dat hij kwijt was nog te ontvangen. Maar hij vond geen plaats in het paradijs, hoewel hij het zocht met tranen. Voelt u wel? De ene droefheid is de andere droefheid niet. Wat is dat dan voor droefheid? Dat we tegen de liefde gezondigd hebben. Tegen God gezondigd hebben, ja. Tegen de eeuwige liefde gezondigd hebben. Dat geeft smart. Dat geeft smart. En dat maakt rijp waarvoor voor de hel. Dat maakt rijp voor de hel. Allemaal wel gewichtig spreken, dit en dat en zus en zo. Maar dat besef. Alleen tegen een rechtvaardig en heilig God gezondigd. Dat geeft de benauwdheid. Maar tegen de eeuwige liefde gezondigd. Nooit iets goed gedaan, Heer. Nooit. U alleen maar goed, ik alleen maar slecht. Voelt u wel? Dat geeft zo'n diepe smart. Dat geeft echt de rouw. Dat gaat alles in het zwart. En treurt het koren op het land. Dan ziet je een vogel neervallen op een andere vogel. Je hoort de doodschreeuw van die vogel die in de klauwen van zo'n roofdier valt. En het gaat dwars door u heen. Mijn zonde. Ik de oorzaak van al die honger en kommer, dat geweld. Die zedeloosheid, al die vuilheid. Hier de oorzaak van alles wat op deze wereld gebeurt en wat God mishaagt. En wat de hel voor ons opent. Geliefde, dat is rouw. Daar deelt alles in. Dan loopt er een rouwende, te midden van een rouwende wereld. Alles in de rouw. Ziet u? Trappenmaten spreken we niet over. Dat is God vrij, maar dit leren ze kennen. Het is een algehele verslagenheid, geliefde. En ten tweede geeft dat een geestelijk vast. Want er is maar één ding nodig. Dit moet ik hebben. O God, ik moet u terug hebben. Hoe kom ik ooit in uw gemeenschap en staan? Dat geeft er waarachtig op. Dat doorgaat. Dat geeft geven. Ook de droefheid. Als vierde. Geliefde. Als een de lessen. Die je zielsbevindelijk zou kunnen leren. Uit Jona 3. Dan is dat nog wat. Hè? Nog een woordje. En zich bekeren. Van hun boze weg. Maar dat kan dan als vijfde ook niet meer. Ik zei al, die voeten die staan er niet meer naar. Om nog naar die plaatsen te gaan waar ze voorheen zo gaarne kwamen. En die handen staan niet meer tot het werken nog zoveel meer. Daar moeten ze dus ook mee breken. Daar krijgen ze van meet af aan, als ik mij niet vergis, door een hardgrondige afkeer van de zonde. In uw hoogheidsgronde. En ze breken met hun boze werken. Want bij die hoogmoed die er eerst was. En het geweld dat daarmee ook gepaard ging. Bij al datgene wat daar was. Voegt zich door de prediking van Joda nu een diep gevoelde smart. Waardoor die hoogmoed gaat verdwijnen. Ootmoed gaat worden. En dat gewelddadige. Dat wordt een ontwapende ziel. Ontwapende wapens neergelegd. Want er is een vertorend God in de hemel. En u moet sterven in die God ontmoeten. Dat is verootmoediging. In vijf woorden. En niets daarvan. Geliefde, mag ik u vragen iets ervan? U ook, leert althans God aan zijn volk. Breek ook met de zonde. En als u dan kijkt naar versje 2 van 36, dan zult u zien wat nu de vrucht is. Let u wel op. Wat nu de vrucht is van deze verootmoediging. En elk woord luistert nu nauwe gemeente. Wat nu de vrucht is van deze verootmoediging. Want dit is duidelijk. Nineveh is veranderd. Algehele verslagenheid. Vasten. Roepen. Rouwen. Bekeren. Dan is er wat veranderd. Hè? Die boze werken niet meer gedaan. Dan is er wat veranderd. Hè? En wat is de vrucht? Prediking is uitgegaan. Nineveh is veranderd. En de vrucht hiervan, van die verandering, God doet het niet. God doet het niet. Wat doet hij niet? Nineveh omkeren, hij doet het niet. Dat is de vrucht van de bekering van Nineveh. Dat God dat oordeel niet voltrekt. En dat hij zijn goedheid betoont. Aan mens en dier. Allen, alles wordt gespaard. En hier ligt zijn goedheid op. Maar ik zeg het nog een keer. Ja, ik ben daar wel heel benauwd in. Dat voelt u misschien wel. Maar ik wil niet verkeerd begrepen worden, niet voor mijn eigen persoon, want dat is niet van belang. Maar dat u zich, dat wij ons niet vergissen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Daarom zeg ik het nog een keer. De vrucht van deze bekering van Nineveh, is veranderd. Is dat God dat oordeel, dit tijdelijke oordeel, niet uitvoert. En hij deed het niet. En dat is geen kleine zaak. Dat is geen kleine zaak. Dat een hele stad gespaard wordt. Geen honderdduizenden mensen de dood in gejaagd worden. Dat God dat niet doet, dat is een ontzaglijk grote zaak. Hij doet mens en dier zijn goedheid ervaren. En dat is wel een heel bijzondere vrucht op deze bekering van Nineveh. Kan ik ermee sterven? Kan ik ermee sterven? Dat moeten we straks, als de Heer het geeft, onderzoeken. Maar laten we eerst zingen van 36 vers 2. Dus nog één keer, geliefde, als vrucht op de bekering. Deze verandering van Nineveh gaat God van de hemel zijn goedheid betonen. Uw oordeel is grondloos, dat wordt eerst gezegd, maar dan ook gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit, let u daarop, uw hulp nooit vruchtloos vergen. Dan zingt de dichter hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Het tweede van Psalm 36. Veel verandert, gemeente, maar God niet verandert. God niet verandert. Toch zegt de koning dat, wie weet, God mocht zich wenden, veranderen. Brouwen. Mocht zich wenden van de hittigheid zijn stort, daarvan afzien, zodat wij niet vergaan. Nou, wat de koning zegt, gebeurt ook. God heeft brouwen. En Nineveh vergaat niet. Nineveh wordt gespaard. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. En hij deed het niet. God toch verandert. Natuurlijk zegt u, Nineveh verandert. Maar God ook verandert. Er is dan wel een volgorde. Er is dan wel een volgorde. Eerst Nineveh. En dan komt God. Die verandert dan ook. Dus de boodschap vanavond is duidelijk. Ik moet veranderen. En dan verandert God ook. En dat is nou altijd wat een mensenkind wil. Die zegt nu, ja, hoe krijg ik God veranderd? Ik moet geloven op grond van de Bijbel dat God vertormd is. Dat moet anders. U moet veranderen. Ja, maar dan moet ik eerst zelf veranderen, dat is waar. Ik moet eerst zelf veranderen. Ik ga nu rouwen. Ik ga vasten. Ik ga bidden. Goede waarheid opluisteren. Ik ga het zwart vanwege het vijand van onderdrukking. Ik ga die kerk. Hoe lang bent u daarmee bezig? En u wil maar één ding dat God verandert. Ja, dat wilt u. En daarom verandert u zich. En dan denkt u, dan verandert God ook wel. U gaat voorop en God volgt dan vanzelf. Niet waar? Dat is nou dat goddeloze, hoogmoedige hart van ons. Dat is wat we dan godsdienst noemen. We gaan God dienen. En is God wel zo genegen en zo goed om ons te dienen. Ik verander, Heer, en dan moet u ook veranderen. Kom. Maar dan zeg ik u vanavond. God verandert niet. En God is niet veranderd. En God zal ook niet veranderen. Volk, als het waar zou zijn waar we mee begonnen zijn vanavond, dan zou het voor even kwijt zijn. Een God die verandert, die vandaag zegt, gij zijt mijn kind, en morgen zegt, ik ken u niet. En tot de ander, gij zijt verdoemd en morgen kom een hemel in. Wat is dat voor een God? Wat is dat voor een God? Dat is geen God. Nineveh is veranderd. Maar God niet. Ja, zegt u. Maar u kunt nog heel lang doorpraten. Maar het blijft hier wel staan. Hoor. En God deed het niet. Het blijft wel staan hoor. Laat dat toch maar staan. Maar lees wel goed. Want hoe moeten we dat dan verstaan? Hoe moeten wij het verstaan? Verstaat gij wat gij leest? Moorman. Verstaat gij wat gij leest? Inwoner van Bethel. Verstaat gij wat gij leest? Dat zegt Filippus ook hè. Tot die moorman. Verstaat gij wat gelezen? Hoe moeten we het verstaan? Ach, en ik kijk weer, want dat is een bron van hoge gedachten hoor, de kanttekenaar. Ik kijk er toch maar even naar, wat zegt hij dan? Ach, die prediking uit vers 4, ik gebruik een moeilijk woord, ik zal het uitleggen, is conditioneel. U moet vers 4 zien als een samenvatting van de prediking. Komt erop neer. Jona heeft gezegd, op voorwaarde van, dat is de conditie, op voorwaarde van verandering, dan zal het niet. En bij het uitblijven van die verandering zal het wel gebeuren. Dus de prediking was op voorwaarde van. Dus Nineveh, zoals het er nu voor staat, gaat God die stad omkeren. Maar verandert u, dan zal God dat oordeel niet uitvoeren. Dus dat was de prediking, zegt de kanttekenaar. Het was een conditionele, een voorwaardelijke prediking. De voorwaarde, u moet u veranderen, dan zal het oordeel niet worden voltrokken. Verandert u niet, dan wordt het oordeel wel voltrokken. En zo is het ook in de prediking. En zo zal het ook geweest zijn in Nineveh. En ik stem de kanttekenaar gaarne toe. En om het nog een beetje te onderbouwen, nietwaar, nog 40 dagen, dat woordje nog, dat geeft toch ook ruimte. Er is dan nog tijd, ja, waartoe anders dan om zich te bekeren. Dus dat ligt toch wel in die prediking opgesloten, ja. Ja, en dan is het niet zo vreemd dat God is zegt nu, u heeft die voorwaarden vervuld. U heeft zich veranderd, dan zal ik dat oordeel niet voltrekken. En zo is het. Zo is het. Bijna. Want het blijft er toch wel merkwaardig staan, vindt u niet? En hij deed het niet. En het is toch een moeilijk woord, een berouwde God. Kijk, als het nou alleen maar conditie is. Dan was het van tevoren helder gesteld. Hè? Dan hoeft God ook niet berouw te hebben. Begrijpt u? Ik val de kanttekening naar niet af hoor. Maar begrijpt u? Dat woord berouwen, hè? Als het gewoon gesteld is, dit dan dat, dan is het duidelijk. Maar waarom dan berouwen? Waar gaat het hier om, gemeente? God heeft gezegd, dit Nineveh, dat zal omgekeerd worden. Nineveh zal omgekeerd worden. Nou, twee dingen. Dit Nineveh. Nineveh, op het moment dat de prediking uitgaat, is die goddeloze, zedeloze, gewelddadige zal. Dit Nineveh zal omgekeerd worden. En als dit Nineveh er niet meer is, omdat het niet meer gewelddadig, niet meer hoogmoedig, niet meer zedeloos is, dan is er ook niks meer om te keren. Als eerste. En ik denk bij mezelf, wordt het nou een woordenspel? Dan hebben we de waarheid gered. Dit Nineveh moet je erbij denken, dat zal omgekeerd worden. Ik ga toch nog een stapje verder. Ik laat het helemaal staan zoals het er staat. Nineveh is omgekeerd. En als je dat nou eens begrijpt, en ik ook. Het is waar wat er staat. Nineveh is omgekeerd, zal omgekeerd worden. En dat is ook gebeurd. Maar leer dan vanavond wel tweeërlei omkering. Het is altijd waar. Nineveh nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden. En Nineveh is omgekeerd. U zegt in Gods paard is dat nee, Nineveh is omgekeerd. Is omgekeerd. Wat is omkeer? Dat is bekering, geliefde. Hij heeft Nineveh omgekeerd. Dat is een goddelijk werk dat daar is geschied, hoor. Dat is een goddelijk werk. Daarin schittert Gods vrijmacht en liefde en genade. Hij heeft Nineveh omgekeerd. Wie zal ooit uit zichzelf zich voor God veranderen? Wie zal ooit zijn stem in waarheid tot God verheffen? God heeft Nineveh omgekeerd. Omgekeerd, ja. Het is heel eenvoudig waar. En het is nog een keer waar. Ik ga naar het jaar 612 voor Christus, dat is 130 jaar later. En gekomen in Nineveh, je ziet alleen maar een ruïne. Nineveh is omgekeerd. Geestelijk, de eerste keer. God heeft tweemaal gesproken. En ik heb het tweemaal gehoord en tweemaal gezien. De eerste keer geestelijk. En toen Nineveh daarna weer op de oude voet voortging, alsnog omgekeerd. Maar nu, lichaam. Stad verwoest en nooit meer herbouwd. Het is waar. Al wat zijn lippen uitgaat blijft vast en onverbroken. Maar om het nu te verstaan, die goddelijke waarheid, Nineveh is omgekeerd. Door God geestelijk. Algehele verslagenheid. Dat is een ander Nineveh. Dat is een Nineveh dat Gods hart heeft ingenomen. En God is barmhartig. En God is genadig. Op het roepen dat hij zelf heeft gewerkt. Nineveh is dus omgekeerd. En geliefde. In het jaar 612 nog een keer omgekeerd. Verwoest. Verdelgd. En daarom moet ik ook vanavond met u verder. Ik heb u voorgesteld vanuit Gods woord wat er gebeurd is. Nineveh is veranderd. Wat er gebeurd is in Nineveh. Wat ook in ons leven moet gebeuren. Een algehele verslagenheid. Een geestelijk vasten. Een onophoudelijk roepen. En een rouwen. en het bekeren. En dan zijt ge een veranderd mens. Maar een veranderd mens gaat naar de hel. En hoeveel veranderde mensen zijn er niet? In de kerken. De kerk als banken. Aan de afwastafels. Op de kansels. Veranderde mensen. Veranderde mensen. Ze kunnen vertellen. Ze kunnen vertellen over verslagenheid. En daar ben ik stilgezet. En toen ging het niet meer. En daar zo benauwd gehad. En zo'n droefheid. En daar heb ik ook moeten breken met al datgene. Ik heb dit weggedaan en dat komt niet meer. Oh ja, veranderde mensen. En God in zijn algemene genade. Geliefde, wat heb u vanavond gehoord? Schort dan dat oordeel in die zin op. Dat tijdelijke oordeel en een mens die zo verandert, zal daar ook de vrucht van zien. Maar kan daar niet mee sterven. Hij is wel veranderd. Maar hij is niet van een ander geworden. Eens anderen betekent van een ander van Christus Jezus geworden. En dan kan hij vele zaken bespreken. En hij kan nog een keurmeester zijn. Bekend staan als een man met onderscheidingsgaven. En toch verloren. Al nooit eens anderen geworden. Het kan ver gaan. Ik moet het iedere keer zeggen. Het kan zo ver gaan. Geliefde. Maar er is een volk. Dat vanavond al die tekstwoorden met andere ogen mag lezen. En een andere geestelijke waarheid mag opmerken die een doorsnee mens niet opmerkt. Wat is dat dan? Oh, hij kent wel. Hij kent wel die algehele verslagenheid. En hij weet wel wat het is dat nou nog maar één ding nodig is. In een levend godsgenis over de wereld gegaan. Overal buiten staan. Niet meer zalig kunnen worden, hij weet het wel. En hij heeft wacht geroepen. En gezucht en gesmeekt. Geliefden, hij weet ook wel. Hij weet wel wat rouw is. Van een rouwgewaad waar de ganse schepping onder is gekomen. Dat hebben we zo gezien. Alles onder een rouwgewaad. Ja. Die ziel weet ook wel van breken. Breken met de wereld, daar hadden we niks meer te zoeken. En breken met je werk, want daar kun je nooit zalig mee worden. En nog veel meer met alles gebroken, met je vrienden, er is wat gebroken hoor. En iedereen zei, nou dat is wel een bekeerde man. Dat is wel een bekeerde vrouw. Dat is er een van het volk. Hè? En als je er nog een beetje over kunt spreken, maar geloof dat die mensen meestal wel de mond houden. En dan weet je wat ze nou misten. Weet je wat ze hebben? Ze hebben veel gebroken hoor. Met één hadden ze nog niet gebroken. Weet je met wie? Ze hadden met zichzelf nog niet gebroken. Ze hielden nog zo van zichzelf. Want ze wilden nog wel zalig worden. En dan moest God maar veranderen. Begrijpt u? Ze konden met zichzelf niet breken. Er was wel veel veranderd. Maar dan moest God nog veranderen. Weet u wel? Ja. Toen kwam het ogenblik. Dat is een gezegend ogenblik. Dat dat niet meer hoefde. Dat dat niet meer kon. En dat dat ook niet meer mocht. Toen mocht God niet meer veranderen. Nee. Toen moesten ze zelf in de hel, maar God mocht niet veranderen. Nee. Dat kon niet meer. Maar God moest God blijven. God moest God blijven. Dat ogenblikje. Toen zijn ze rechtvaardig verloren gegaan. Toen leefde het in hun ziel. U bent God. En u moet eeuwig God blijven. Of in mijn verdoemenis. Of in mijn zaligheid. Maar u zult God moeten blijven. En zijt ge dan met mijn eeuwige verdoemenis gediend. Zoek dan uw eer. En u mag niet tekort komen. Aan uw deugden moet genoeg gedaan worden. Door mij in de hel. Ik zal nooit de volle genoegdoening kunnen geven. Of door een ander. Aan het vloekhouden des kruises. De Vader genoeg gedaan. Dat ogenblik. Toen mocht God niet meer veranderen. Toen moest dat volk voor eeuwig verloren gaan. Daar heeft de Vader ontsloten zijn hart. Nee, het berouwde hem niet. Maar heeft het in de eeuwigheid al gesproken. Mijn zoon, voor dat kind, uw bloed. Voor die dochter, naar het kruis. Voor dat volk, uzelf uitgieten in de dood. En dan komt hij, op wiens komst ze niet meer durfde hopen. Die ze wel eens gezien hebben. Zichtelijk is er wel een betrekking gevallen op Christus. Maar richterlijk kennen ze hem niet als degene die in hun plaats voor het aangezicht des Vaders hun ondergang op zich heeft genomen. Toen hij kwam, toen hebben ze gezegd: dit is Nineveh, Christus. Christus is mijn Nineveh. Christus omgekeerd. Maar God doet altijd wat hij zegt. Maar dat volk niet omgekeerd, want hij had het al gedaan. Hij had het al gedaan. Wat? Nineveh. Christus is voor zijn kerk Nineveh geworden. Christus omgekeerd. Omgekeerd in de hel. Al zijn gramschap op zijn zoon laten neerdalen. Dat is het uur der verlossing. Hij heeft het al gedaan, volk. En daarom doet hij het niet twee keer. God straalt maar één keer. En dat is het wonder. Hij deed het niet, waarom niet? Voor die ziel in de banden. Omdat hij het al gedaan had. In de zon van zijn eeuwige liefde. Zijn gramschap is geblust. De toorn is uitgestort. In mijn plaats. Nineveh geweest. Geliefde, en dat is het wonder. En die zijn in dat ogenblik van eigenaar veranderd. Die zijn eens anderen geworden, wiens eigen ik ben. En zonder deze persoon des middelaars, daar kan er veel veranderd zijn. Kunt ge God niet ontmoeten. Hoor, er blijft er voor de kerk altijd maar één schreeuw over. Natuurlijk, hun leven naar mijn ziel. Maar toch is het diepste altijd maar weer: geef mij Jezus, of ik sterf. Maar dat volk, dat kan met de geopenbaarde Christus ook niet meer leven. Ze hebben zoveel in hem gezien. Alles in hem gezien. Dat ze hem nu ook moeten hebben. En wanneer het niet meer kan, dan komt hij. En hij zegt het hier. Is uw God. Hier is uw Nineveh. Ik in uw plaats omgekeerd. Opdat gij voor eeuwig in mijn vaders gemeenschap zou worden hersteld. En hij deed het. Toch. In Christus. En daarom doet hij het bij u niet meer. Geliefde. En dan gaan we naar huis. Hè. Het blijft staan. Hè. Weet u dat? Blijf staan, maar God is niet veranderd. Nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. Amen. Laten we eindigen. Heren, zo mochten wij deze avond zomaar een ogenblikje, als we ons niet vergissen, inblikken. Ogenblikje zien. En geef ons, heren, allemaal maar een ogenblikje te mogen zien. Te mogen zien in uw wezen. In uw wil, in uw werk. In die geestelijke zaken waar we van nature allemaal vreemdeling van zijn. Heren, ja, dan leren we het steeds meer. Dat al die woorden die hier voor ons staan uitgeschreven, nou geopenbaarde werkelijkheid moeten worden. Steeds meer moeten zijn. Alleen de geestelijke mens leert de zaken Gods, de geestelijke zaken geestelijk te onderscheiden. We zijn zo blind, we zijn zo dwaas. Heere, wilt u ons bedienen? Met licht in onze ziel en ons verstand met uw goddelijk licht bestralen. Opdat we nou eens ingeleid zouden mogen worden in die heilsgeheimen. Die voor een natuurlijk mens en voor een vleeselijk hart verborgen zijn. Heere, dan maak je zo in deze weg, door de prediking ook vanavond, u zelf weer vrij. U stelt ons voor, uzelf als die onveranderlijke God. En u zegt er door de prediking heen en daarom zijt gij niet verteerd. Juist omdat ik dezelfde ben. En wat ik eenmaal heb gesproken in de raad des vredes. Wat eenmaal mijn verkiezend welbehagen heeft gegrepen. Daar zal ik nooit op terugkomen. Nooit op terugkomen. Dan ligt het zo vast, Heer. En als er dan vanavond een ziel was, die bedroefd zich moest afvragen en die moest overwegen, zou dat waar zijn? God op zijn woord terugkomen? Een veranderlijk God, dan kan ik nooit meer zalig worden. Hoe mag die dan toch vanavond maar met de buit naar huis gaan? Hetgeen mijn lippen uitgaat, kind, ik heb het gezegd. Zal het nooit herroepen? Nooit. Nooit herroepen. Zult u nooit herroepen, Heer? Nooit. Och, daar ligt het toch weer zo wonderlijk vast. Zou het ge zomaar die onveranderlijke God willen betonen aan ieder van ons, ook in uw oordeel. En dat toch niet die gedachte heimelijk gaat postvat in ons hart, hoe het zal toch nog eens mee kunnen vallen. Heer, u komt er niet op terug. Wilt ge ons dan allemaal veranderen en eens anderen maken, zodat wij u tot in alle eeuwigheid als die onveranderde God mogen liefhebben. Doe verzoening over onze zonden. Pas nog toe hetgeen daar is gesproken, Heere, voor ieder van ons. De stilte van het avontuur nog eens te mogen herkauwen. Nog eens de vrucht van te mogen ontvangen. Gedenk ons hoe allen tezamen die hier mochten zijn. Ook diegenen die hier niet zijn geweest. U weet waarom. En Heere wil ook nog werken in die harten. Opdat er toch maar meer en meer een gang mag zijn. Om in die dienst te zijn waar nou een mens nog eens een hart verklaard mag weten. Ja, waar u zelf komt te verklaren in het midden van de gemeente. Gedenk er zo allen tezamen als we ons weer op weg naar huis begeven. Naar de plaats van onze inwoning. Mogen we daar nog een ogenblik ontvangen van heilige onrust. Opdat we nou eens vannacht niet kunnen slapen. Dat het nou eens mag zijn in ons hart, Heer. Het moet opgelost worden. U mag niet veranderen. Maar dan moet ik naar de eeuwige rampzaligheid. Heer, maar u mag niet veranderen. Oh, wilt u dan nog werken? Mocht het zijn, Heer. En kon het wezen in het hart van een ieder van ons, jong en oud, hier en thuis, dat roem van vrijgunst die eeuwig u bewoog. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. De 86, de slotzang is het 86ste psalm, daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt u gunst oneindig groot. De derde vers van Psalm 86. Richt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.